Fijn dat je luistert naar deze aflevering van de Business Talk podcast. En de aanleiding voor deze aflevering over diversiteit kwam omdat ik nu op dit moment midden in een enorme creatormode zit. Want ik ben bezig met het schrijven van het trendboek 2024. Elk jaar kijk ik naar de trends en dit jaar ga ik echt een gaaf trendboek uitgeven met de belangrijkste trends voor jou als bedrijfseigenaar, leider van je bedrijf, die jou gaan helpen ook om in 2024 het verschil te maken. En dat trendboek dat gaat eind oktober, begin november uitkomen. En ik ben dus bezig om dat allemaal te schrijven. En we hebben natuurlijk veel onderzoek zijn we aan het doen. En dat is een hele gave tijd, vind ik altijd, om dat te zoeken. Naar een trendseminar geweest. En zo krijg je een heel goed beeld van, ja, wat speelt er nou eigenlijk op dit moment? En ja, we zitten natuurlijk al geruime tijd in het vak bedrijfsstrategie. Dan kijk je natuurlijk ook heel vaak over die toekomst heen en terug. En op die manier zie je natuurlijk bepaalde ontwikkelingen in de wereld en in bepaalde branches. En ja, dat vertaalt zich dan weer in allerlei trends. En ik heb hele gave trends weer ontdekt. Vind je het nou leuk om op de hoogte te blijven van het trendboek en de ontwikkelingen daaromtrent en wanneer die uitkomt, dan zou ik jullie zeggen, schrijf je dan alvast in, dan hou ik je op de hoogte. Dat kun je doen door te gaan naar futurebuilder.business/trendboek. En daar kun je inschrijven en vind je ook nog wat meer informatie over het trendboek. En ben je als eerste op de hoogte wanneer die uitkomt. En ik ga nog meer toffe dingen doen rondom dat trendboek, zoals een aantal webinars. Dus wil je op de hoogte blijven daarvan, dan zou ik zeker zeggen, schrijf je daarvoor in. En van harte uitgenodigd natuurlijk ook, want het is ook gewoon superleuk om dat natuurlijk te ontvangen. En in mijn research naar die trends kwam ik op een gegeven moment de reclamecampagne of de campagne tegen van Apple als het gaat over sustainability, over duurzaamheid. Zij hebben een reclamespot gemaakt of een YouTube video, of althans ik vond hem op YouTube, waarin zij Moeder Aarde uitnodigen in de boardroom en waarin zij allemaal vertellen wat ze allemaal aan sustainability doen om Moeder Aarde ja, te herstellen, te pleasen. Ik heb de filmpje heb ik op de website gezet. Dus als je dat wil zien, ga dan naar futurebuilder.business/podcast308. Dus futurebuilder.business/podcast308. Daar staat hij. Het is sowieso aan te raden om daarheen te gaan, want naast deze podcast deel ik natuurlijk ook inhoudelijk in deze podcast allerlei onderzoeken, trends, beetjes, dingetjes die ik dan vertaal zeg maar naar de website waar je dat kan vinden, zodat je daar ook die rapporten kan vinden of als je even wat verder wil lezen. Dus sowieso is er veel meer informatie te vinden, dus sowieso aan te raden om dat te doen. En wil je nog een spoiler alert hebben, dan zou ik zeggen ga nu eerst kijken. En kom dan weer terug naar deze aflevering. Als je dan toch die spoiler alert wil hebben, ik vond zelf het filmpje eigenlijk super slecht. Slecht geacteerd, slecht vormgegeven. Ik vond het eigenlijk niet Apple-liked. Maar ja, dat kan misschien ook mijn perceptie erop zijn. Misschien zeg jij wel van Pieter, ik vond het een supergoed filmpje. Ik denk dat het wel heel goed is dat ze het doen en dat het relevant is dat ze het doen. Ook omdat het iets is wat gewoon een trend is die gaande is. En dat gaat over die duurzaamheid en diversiteit. Het is gewoon een belangrijk thema. Apple is daar zeker niet de enige in. Neem het bedrijf Patagonia. Dat is een kledingmerk die heel erg voor duurzaamheid staat. De eigenaar die heeft laatst zijn bedrijf overgedaan naar Moeder Aarde. En Moeder Aarde is dus enig aandeelhouder. En het bijzondere is, ik heb laatst ook gezien hoe ze dat hebben gedaan en hoe de juridische structuur is. Dus ze hebben dat ook helemaal juridisch vormgegeven. Dus Moeder Aarde is ook daadwerkelijk eigenaar van dat bedrijf geworden. En dat is natuurlijk best wel bijzonder natuurlijk als je daarover nadenkt dat dat gebeurt. Ik heb daar in mijn laatste blog, en dat blog die heet Purpose, het DNA van succesvolle bedrijven en hun missie, kun je daar ook wat over vinden. Want daar noem ik Patagonia ook en zie je ook de eigenaar en waarom die dat doet. Heeft hij ook heel duidelijk beschreven. Hij heeft ook in een hele duidelijke brief geschreven waarom hij vindt dat Moeder Aarde de enige aandeelhouder moet zijn van zijn bedrijf. Wil je dat lezen? Ga dan naar futurebuilder.business/inspiratie. Daar vind je die blog. Kun je dus daar meer over lezen waarom Patagonia dat doet en hoe ze dat hebben gedaan. En we hebben ook onze eigen Nederlandse voorbeeld hiervan en dat is Tony Chocoloni. Want die heeft Tony's Mission Lock geïntroduceerd in het mei van dit jaar. En wat ze hebben gedaan is eigenlijk dat ze hebben nagedacht over hun besturingsmodel, hun bestuursmodel als organisatie zijnde. En wat ze hebben gedaan is dat zij Mission Guardians, hebben ze dat genoemd, hebben geïntroduceerd. Dus ze hebben drie wijze mensen tot Mission Guardian gemaakt en eigenlijk een soort gouden aandeelhouder gemaakt, die als enige taak heeft om de missie die Tony heeft te waarborgen en te zorgen dat zij altijd met alles wat ze doen en laten, dat dat gekoppeld is aan die missie. En ook dat is natuurlijk een hele belangrijke trend. Ik heb het vaak natuurlijk over purpose driven. Ik vind dat heel belangrijk. Ik denk dat dat vandaag de dag echt essentieel is. Dus als je niet leeft vanuit je purpose, en je purpose is meer dan alleen even je missie, visie en je waarde, maar het gaat ook echt om dat toe te passen, echt in je DNA vorm te geven en uit te dragen. Het moet een vanzelfsprekendheid zijn. Ik denk als je dat niet doet, niet authentiek daarin bent en niet echt in bent, dat je het dan heel zwaar hebt op dit moment. Het past ook weer in de trend van purpose-driven economy. We zijn gewoon een economie die steeds meer niet alleen gaat over aandeelhouderswaarde, wat jaren geleden zo de relevantie was, maar vandaag de dag gaat het echt over hoe maak ik het verschil met mijn bedrijf? Hoe vergroot ik mijn impact? En hoe verklein ik, zeg maar, mijn footprint? In de zin van, ja, hoe zorg ik ervoor dat mijn duurzaamheid bovenaan staat? Omdat we die enorme uitdaging hebben. En des te meer nog, omdat er ook gewoon generaties zijn en opstaan die zeggen, ja, jongens, het kan zo niet anders. Extinction Rebellion zeggen ook van, het moet gewoon anders. Wij willen een andere samenleving. En dat, ja, dat brengt natuurlijk spanning met zich mee. Maar desalniettemin, het is vandaag de dag zo dat purpose echt voorop staat. En als je dat nou ingewikkeld vindt, dan zou ik zeggen, neem even contact op, want ik help je er graag bij. Met veel van mijn klanten zijn we ook bezig om te kijken van, wat is nou die purpose? En als je hem al hebt, hoe kun je hem aanscherpen om te zorgen dat je relevant nu bent, maar blijft en kan mee veranderen in die veranderende wereld waarin we vandaag de dag zitten? En dat je ook kan zorgen dat je, ja, de uitdaging die vandaag de dag er zijn, dat je die aan kan. En dat je die, sterker nog, dat je die kan transformeren in jouw voordeel en dat je tegelijkertijd ook je winstgevendheid met je bedrijf, want daar gaat het nog steeds om, dat je daar ook impact mee kan maken. En dat je dus een bedrijf bent wat duurzaam is en duurzaam kan blijven groeien. En dan niet in een populaire marketingtaal, maar echt gegrond met duidelijke heipalen als waarde waarop je stuurt en ook op die manier ervoor zorgt dat je bedrijf over 10, 20, 30 jaar nog steeds relevant is. Nou, dat verhaal van Tony Cioccoloni, dat heb ik opgenomen op de pagina bij podcast 308. Daar kun je ook een statement verder lezen en wat ze daar nog meer mee doen. Maar ik denk dat het super interessant is om dat te lezen. Ga daarvoor naar futurebuilder.business/podcast308. Dus, en dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja Pieter, gaan we het dan over duurzaamheid hebben? Nou ja, het heeft er natuurlijk mee te maken. Maar wat mij vooral opviel in dit stuk is natuurlijk dat die diversiteit, dat die daaraan gekoppeld wordt. En ik vind het ook gewoon leuk om in de podcast te beginnen met een trend of een statistiek of een innovatie van de week. Deze sloot daar heel erg bij aan. En dat is namelijk dat Puma, die heeft onlangs een bericht uitgedaan dat ze hun diversiteit binnen hun jongerenraad weer vergroot. Afgelopen april heeft Puma dat nieuws ook naar buiten gebracht dat zij 4 jonge innovatieve mensen hebben toegevoegd, ja, aan een soort jongerenraad met als doel om in gesprek te zijn vanuit de board, hè, dus vanuit de directie, met die jongeren als het gaat over duurzaamheid, over productie. En het zijn allemaal hele diverse mensen. Dus er zit een kunstenaar bij, er zit iemand bij die heel veel met hergebruik van materialen doet. En nu hebben ze ook weer iemand toegevoegd, Ashwarya. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek en anders heel erg excuses. Sharma, zij is modeadvocaat en een voorvechter voor duurzame mode uit India. En zij is dus toegevoegd aan de Voices of Regeneration van Puma, dat is de jongerenraad. Puma zegt ook van, voor ons is het belangrijk, want wij willen heel goed begrijpen van hoe die generatie denkt en hoe wij ook kunnen aansluiten en ook hoe we die transformatie kunnen maken, maar ook hoe we die accountability kunnen vormgeven. Ja, ik vind dat heel erg mooi. Ik hou daar heel erg van. En nou, op de website heb ik ook dat artikel gezet. Dus dat kan je daar ook vinden, hoe Puma dat doet. En ook de 4 mensen die zij nu in die raad hebben zitten. En ja, ik heb daar even op doorgeklikt. En het is super inspirerend om te zien dat deze jongere mensen zo'n impact kunnen maken. En dat ze dus uit India, Parijs komt er eentje. En uit Duitsland komt er iemand. En uit Amerika. Dus er is ook een grote diversiteit van regio's. Dus dat die diversiteit van achtergronden, regio's, etniciteit, gender, allemaal bij elkaar komt. Allemaal met als doel om te zorgen dat, in dit geval Puma, zich bezig blijft houden en de focus blijft houden op dat wat belangrijk voor hen is. En dat ze daar dus mee ook de jongeren toevoegen. En dat hebben ze niet zomaar gedaan, want dat hebben ze gedaan omdat Puma onderzoek heeft gedaan. En uit dat onderzoek bleek dat 71% van de jongeren vindt dat hun stemmen niet worden gehoord als het gaat over milieukwesties. En dit is natuurlijk precies ook een trend die natuurlijk gaande is. Hè. We hebben natuurlijk Greta Thunberg hebben we natuurlijk gehad, of die hebben nog steeds natuurlijk. Ik had het net al over Extinction Rebellion. Allemaal jongeren die zeggen van ja jongens, we worden niet gehoord. Dus als we niet gehoord worden, dan moeten we het maar anders gaan doen. En ook die diversiteit over het anders doen, kun je helemaal mee eens zijn of niet. De stemmen worden gehoord en men moet ook vechten om die stemmen te horen. Die respondenten die gaven ook aan dat ze, dus uit dat onderzoek, gaven ook aan dat ze willen dat merken meer beloftes doen en meer transparantie bieden. Dus 49% van die mensen zei van ja, er moet gewoon meer gedaan worden. En ja, die transparantie daarover is ook belangrijk. Weet je, het is niet alleen zeggen dat we het doen, want dat is te veel geweest, te veel greenwashen. Ik las laatst ook een onderzoek dat veel CEO's van topbedrijven ook hebben toegegeven dat ze misschien te veel hebben beloofd, maar nog te weinig hebben waargemaakt. Dus daarin zie je al zeg maar die kentering. En wat je ook vandaag de dag ziet, en dat is denk ik ook belangrijk om te weten, het consumentenvertrouwen is enorm, enorm laag. Wat je ziet vertrouwen in overheid, maar ook in jou als merk is gewoon heel laag. En dat betekent, er hoeft maar iets te gebeuren of je concurrent doet het iets beter of een andere prijsstelling en mensen stappen gewoon over. Dus je hebt ook gewoon meer te doen. En dit past ook weer helemaal in de trend van de councilcultuur. En de council, dat zegt het al, een raad. En dat gaat over dat bedrijven, merken gaan samenwerken met collectieven om ook hun purpose te waarborgen. Hè? Dus net zoals Tony Chocoloni die dat nu doet. Maar ook Puma in dit geval als het gaat over duurzaamheid. En dat past natuurlijk weer in die purpose-economie, waarbij alles wat we doen echt van waarde moet zijn en het verschil moet maken en echt authentiek en echt moet zijn en dat je wil gaan voor een betere wereld. En dat past ook weer bij de generaties X, Y en Z die toch een hele belangrijke slag hierin gaan maken en ook willen dat dat gebeurt en het ook doen. En dat is ook denk ik het mooie van dit gebeuren. Ik denk dat het goed is om te realiseren dat het dus ook niet uitmaakt of je een groot bedrijf bent of een klein bedrijf of een zelfstandige. Je hebt dit gewoon te doen, die diversiteit op te pakken, maar ook transparant te zijn en echt die purpose te gaan leven. Mocht je dat nog onvoldoende doen, dan is echt nu het momentum om dat serieus te gaan nemen en dat op te pakken. En wat ik al zei, wil je daar hulp bij, omdat je het ingewikkeld vindt, please do reach out, mail me, bel me. Ik ga graag met je in gesprek, want ik vind het zo rete belangrijk om jou daar verder in te helpen. En ik vind het zo gaaf, zeg maar, om te zien, als we die slag kunnen maken, wat voor enorm effect dat heeft. En als ik ga kijken met jou samen naar diversiteit, dan gaan we ook ontdekken hoe enorm waardevol dat is en wat voor enorme kansen dat biedt en wat voor enorme voordelen dat ook biedt om diversiteit toe te passen. En ik vond het ook een belangrijk thema, omdat als we kijken naar diversiteit in de boardroom, dan zien we toch nog, en zeker bij grote bedrijven helaas, toch een bepaald beeld. En dat beeld is nog steeds, en ook natuurlijk is dat gegeneraliseerd, maar het is er nog wel steeds. Dat is toch dat, als je kijkt naar de wat grotere bedrijven, dat over het algemeen er mannen aan de top zitten, meestal wit, tussen de 50 en 65 jaar, die elkaar goed kennen uit het Old Boys Network. En natuurlijk is het gegeneraliseerd, maar het is wel kenmerkend. En er is natuurlijk wel een kentering gaande. Ik denk dat het ook goed is om je dus te beseffen dat als je dus als babyboomer, want dat ben je dan, dus aan de top zit van dat bedrijf en de generatie X, Y en Z, dat zijn de generaties na jou, dat zijn totaal andere generaties die op een andere manier denken en doen. En zeker die laatste generatie, die generatie Z, die functioneert totaal anders. En het is dus heel belangrijk om die slag te maken. En ik denk ook dat vandaag de dag, dat als we kijken naar diversiteit en de uitdagingen die we hebben als samenleving, denk ik gewoon, als we kijken naar de crisissen waar we in zitten, de klimaatcrisis, energiecrisis, de oorlog die letterlijk bij ons om de hoek is, ja, dan is denk ik diversiteit ook een steeds belangrijker thema. En ook als we natuurlijk kijken naar gewoon de gender en de gender diversity en de LGBTQ+ gemeenschappen en alles wat daarbij hoort. Maar denk ook aan het glazen plafond van vrouwen en dat we quota nodig hebben om vrouwen naar de top te krijgen. Van de week was nog een onderzoek waaruit blijkt dat zelfs de salarisniveaus tussen mannen en vrouwen verder achteruit gaat. Dus dat is eigenlijk nog zorgelijker. Dus dat vrouwen over het algemeen steeds minder betaald krijgen ten opzichte van hun mannelijke counterpart. Ja, dat kun je bijna niks meer bij voorstellen vandaag de dag, maar blijkbaar gebeurt het. Dus ik dacht, dit thema, dat moet, ja, we ontkomen er niet aan. En ik vond het ook een inspirerend thema. Zeker toen ik ook, want we doen veel onderzoek natuurlijk in het kader van het trendboek, maar ook als ik een podcast voorbereid, want ik wil heel graag naar slow content en zorgen dat we inhoudelijk een mooie aflevering maken. En dat doen we ook. En dan gaan we veel onderzoeken en dan gaan we kijken naar, ja, wat is er allemaal op dit gebied. En als je dan kijkt, zeg maar, wat er allemaal is en wat het doet. En er zijn ook heel veel onderzoeken over die dat ook bevestigen hoe enorm stimulerend het is als je diversiteit toepast en de positieve effecten daarvan. In deze podcast ga ik je gewoon meenemen in die diverse invalshoeken van diversiteit. Je krijgt natuurlijk voorbeelden van internationale en nationale bedrijven. Hoe ze daarmee omgaan. En dat is natuurlijk gewoon heel fijn. Want dan kun je natuurlijk een stuk daarvan leren, modelleren. Je kunt, ik vind dat altijd heel interessant. Daarom vind ik het ook altijd interessant om te zien hoe bepaalde bedrijven bepaalde dingen doen. En ik vind het ook leuk om dan dat op te zoeken bij bedrijven die totaal niet in mijn straatje passen. Dus ik heb laatst op Prime is een hele interessante serie over Daily Paper. Drie jonge Afrikaanse en Nederlandse gasten die een kledingmerk zijn gestart en dat heel succesvol hebben gedaan, waarmee ze ook letterlijk een verbinding maakten met een hele grote groep mensen die zich niet herkenden in de huidige westerse kledingdiversiteit die er is. En zij maakten die vertaalslag en die serie die heet volgens mij Against All Odds op Prime. Ik zal hem erbij zetten. Dan kun je die, als je een Prime account hebt, dan kun je die zeker gaan bekijken. Ja, ik vind dat super inspirerend. Ik haal daar mijn inspiratie uit, want ik leer daarvan. En wat ik dan doe is modelleren. Dus ik ga kijken van oké, de lessen die ik daaruit leer, wat kan ik daarvan meenemen naar mijn eigen bedrijf, naar mijn eigen realiteit. En op die manier kun je een vertaalslag maken en kun je de gouden lessen die erin zitten doorvertalen en weer doorleren en door ondernemen op basis van de enorme wijze lessen die je kan krijgen van dit soort inspiratie. En ja, dat gun ik jou natuurlijk ook. En daarom vind ik het ook belangrijk om die voorbeelden op te nemen in deze podcast. En natuurlijk ook dat te vertalen naar de websitepagina van deze podcast, zodat je dat ook kan terugvinden. Daarnaast neem ik je mee hoe diversiteit zich in de afgelopen eeuw zich heeft ontwikkeld. Want ik denk dat het ook belangrijk is om een context te begrijpen van waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe. En wat ik natuurlijk ook graag met je doe, is ook om deze subtrend of trend te plaatsen in het grotere kader van trends. Ik heb in mijn vorige podcast, heb ik het erover gehad, podcast 307, over hoe trends worden opgebouwd van hypertrend naar macro, naar megatrend, naar subtrends. Wil je dat nog een keertje terug horen of heb je dat nog niet gehoord? Dan zou ik zeker zeggen, ga dat even luisteren. futurebuilder.business/podcast307. Daar kun je dat terug horen. En dat geeft je ook het perspectief. Dus dan krijg je ook de context. En dat vind ik ook belangrijk, dat we een context kunnen schetsen van oké, hoe zit die geschiedenis nou in elkaar? En hoe moeten we deze trend nu in die context plaatsen van het grotere plaatje eigenlijk? Want als je dat begrijpt, dan kun je ook beter begrijpen waarom de relevantie vandaag de dag over die diversiteit zo groot is. En Business Talk, deze podcast, zou ook geen Business Talk heten als we natuurlijk ook niet een aantal interessante kansen met je bespreken. Dus ik heb drie hele waardevolle kansen voor je die ik uit deze diversiteitsthema heb gehaald voor je. En ik denk dat je daar heel veel je voordeel mee kan doen. En dat is denk ik ook belangrijk. Dan heb ik het weer over dat modelleren van hoe kun je die kansen toepassen in jouw business. En het leuke is, ik probeer zoveel mogelijk ook die kansen niet alleen te vertalen naar als je nou wat groter bent, maar ook als je gewoon klein MKB bent of ZP, dat je ook op die manier die vertaalslag kan maken. Zodat het voor iedere luisteraar, voor iedere leider, voor iedere bedrijfseigenaar, dat het waardevol kan zijn om die vertaling te maken naar zijn of haar realiteit, afhankelijk van waar je staat met je bedrijf op dit moment en hoe je, ja, hoe groot of hoe klein je ook bent, dat je die vertaalslag kan maken. En ik denk dat dat gewoon heel waardevol is. En op die manier wil ik ook echt waarde toevoegen. En dat is ook mijn missie, om te zorgen dat je kan blijven groeien en van waarde kan blijven. En dat je dus ook met deze kansen ook natuurlijk steeds relevant blijft. Want dat is natuurlijk nog steeds heel belangrijk, denk ik, als bedrijf. Hoe kun je continu aanpassen, meebewegen op de golfbewegingen, zodat je niet achter de feiten aanloopt, maar dat je relevant blijft en bent ook de komende 100 jaar, bij wijze van spreken, of misschien wel langer. En dat kan je doen door elke keer je aan te passen. En diversiteit gaat daar zeker aan bijdragen. En tot slot eindigen we met een doordenker. En dat is ook een onderdeel in deze podcast die ik vaker wil gaan toepassen. Thinking time is een van de methodes die heel goed zijn. Dat is doordenktijd. Tijd nemen om een vraag tot je te nemen en daar enorm op te kouwen, maar wel in een bepaalde methodiek die je gaat helpen om hele waardevolle antwoorden te vinden. Want ja, het bijzondere is eigenlijk dat heel veel antwoorden al in ons zitten. Onze hersenen zijn gewoon een antwoordenmachine. Als je een vraag stelt, dan wil je hersenen altijd een antwoord geven. Dus hoeveel is 2 keer 2? 4 komt meteen boven water. Zo werken die hersenen nou eenmaal. En daar hebben we nou een hele fijne methodiek voor die ervoor zorgt dat jij wat dieper kan doordenken. Dus naast de kansen die ik je wil meegeven, wil ik je ook een methodiek meegeven en een vraag die je aanzet om door te denken over diversiteit en hoe jij dat in je voordeel kan laten werken in jouw bedrijf. Maar dat helemaal aan het einde. En op die manier denk ik dat je het meeste goud ook uit deze podcast kan halen. Kortom, een hele volle podcast, een zeer waardevolle podcast. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in en ik neem je heel graag mee in dit thema van diversiteit in de directiekamer of op directieniveau of op managementniveau of op, nou ja, leidinggevend niveau eigenlijk, want daar gaat het eigenlijk over. Met veel inzichten en we gaan lekker de inhoud in. Om diversiteit denk ik goed te begrijpen is het denk ik ook belangrijk om een paar invalshoeken te nemen van diversiteit. Want diversiteit heeft gewoon verschillende invalshoeken. Ik wil een aantal invalshoeken met je delen. Het zijn vast niet alle invalshoeken, maar ik heb deze in ieder geval gevonden en ik vind ze denk ik waardevol voor je. En wat ik ook wil doen is dat ik ze niet alleen even wil toelichten, maar ook even de voordelen wil schetsen van deze invalshoeken als het gaat over diversiteit. Nou, diversiteit kun je vinden op etnisch en culturele niveau, dus etnisch en culturele diversiteit. Je hebt natuurlijk genderdiversiteit, leeftijdsdiversiteit, sociaal-economische diversiteit, religieuze diversiteit. Dat zijn de 5 die ik in ieder geval met je wil één voor één wil bespreken. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog andere vormen van diversiteit. En ik wil je ook wat voorbeelden geven van hoe bedrijven daarmee omgaan, om je ook te inspireren daarin. En van daaruit gaan we dan ook kijken van oké, wat betekent dan diversiteit in die boardroom, op directieniveau, op managementniveau, jij als bedrijfseigenaar niveau, afhankelijk van hoe je business is vormgegeven, hoe kun je dat dan toepassen? Maar eerst even die invalshoeken. Dus als we kijken naar die etnische en culturele diversiteit, dit verwijst natuurlijk naar verschillen in de afkomst, als het gaat over cultuur, taal en tradities. En dat is ook wel een trend die ook wel gaande is, en daar hoort deze trend ook echt wel bij, van diversiteit, is dat natuurlijk gewoon, we hebben het meer te maken met globalisatie. Door het internet, social media platformen, we reizen meer, zijn we gewoon veel meer verbonden met elkaar. Dus je ziet ook gewoon die culturele diversiteiten ook ontstaan. En zeker ook bij grotere internationale bedrijven zie je dat natuurlijk absoluut en in wereldsteden nog meer. Dat je dus ziet dat die globalisatie dat ook die etnische en culturele diversiteit met zich meebrengt. De voordelen die dat kan opleveren is natuurlijk dat je een breder scala aan perspectieven hebt. Wat natuurlijk resulteert in innovatieve oplossing en besluitvorming. En het kan ook, en dat vond ik ook wel een mooie bijdrage. Want ja, dat is natuurlijk logisch als je natuurlijk die achtergronden met je meeneemt. Dat kan al heel divers zijn. Want het kan al zijn, kom je uit de Randstad of kom je uit Drenthe. Dat bepaalt al bijvoorbeeld ook al een culturele achtergrond. En die diversiteit, dus de kennis en de tradities en de cultuur. Ja, dat is natuurlijk heel waardevol. En zeker als je dat natuurlijk samenbrengt. En ik ga het er straks ook verder over hebben. Dan zijn er ook onderzoeken die daar laten zien dat ook besluitvorming veel effectiever is, dat winstgevendheid veel groter is daar waar diversiteit in boardrooms plaatsvindt vanuit die etnische en culturele achtergronden. En dat vind ik ook wel mooi, want Frans Trompenaars is een onderzoeker en die heeft een boek geschreven, een dijk van een boek, en dat heet Riding on the Waves of Culture. En dat boek, dat gaat ook over al die cultuur. Hij heeft zeg maar heel veel onderzoek gedaan naar de wereld en de culturen daarin en bedrijven en hoe die dat doen. En concludeerde eigenlijk ook van ja, weet je, die culturen zijn zo bepalend over hoe we zijn en leven. En dat merk je al bijvoorbeeld als je als Nederlander naar België gaat of als je als Nederlander in zaken doet met België. Ik heb een hele mooie boek gelezen over Fortis en de overname door ABN AMRO daarin en hoe dat mis is gegaan. En dat zit ook in die verschillen in culturele en etnische diversiteit, omdat ja, die botte Nederlanders niet begrijpen dat je eerst lekker met elkaar gaat eten als Bourgondier, op die manier elkaar leert kennen en dan pas zaken gaat doen. En niet natuurlijk wij met onze directheid meteen eigenlijk de deal willen sluiten. Dus het is zo belangrijk om daar goed bij stil te staan. Genderdiversiteit, nou, natuurlijk een hele belangrijke. Dit gaat natuurlijk niet alleen, hè, dat gaat natuurlijk verder dan alleen of je mannelijk of vrouwelijk bent. Het omvat natuurlijk ook mensen die zich identificeren als transgender, non-binair, andere genderidentiteiten. En ja, vandaag de dag is dit gewoon een thema en kun je daar ook dus niet meer omheen. Ik hoor nog wel regelmatig mensen zeggen, ja, ik vind het onzin. Ik denk dat dat een kwestie is van tijd, maar ik denk dat het ook iets is om je gewoon in te verdiepen, want het is gewoon relevant en het komt heel veel ook bij de generatie Z steeds meer voor dat dit een belangrijk onderdeel is, omdat het gaat over eigenheid en echt kunnen zijn wie je bent en wilt zijn. En onderzoek heeft natuurlijk ook aangetoond, en dat zijn dan weer de voordelen, dat bedrijven met een hoge genderdiversiteit vaak beter presteren dan hun concurrenten die minder genderdiversiteit hebben in hun bedrijf. En dat genderdiversiteit ook kan leiden tot een betere probleemoplossing en creativiteit, omdat ja, de creativiteit van de verschillende achtergronden en hoe mensen zich voelen en ervaren ook bijdragen aan die creativiteit en die probleemoplossing. Dus genderdiversiteit, het gaat verder dan alleen dat mannelijke, vrouwelijke of non-binair. Het gaat ook verder dan alleen een gezamenlijk toilet. Ook ik denk dat het ook belangrijk is dat je daar als bedrijf ook echt een goed beleid opvoert en zorgt dat ook die inclusie van deze groep aanwezig is, omdat je daar dus ook heel erg je voordelen mee kan doen. Maar sowieso moet het natuurlijk gewoon in je DNA zitten. Dan hebben we natuurlijk leeftijdsdiversiteit. Ja, dit wijst natuurlijk naar alle diverse leeftijdsgroepen in een organisatie. Dat kan natuurlijk variëren van young professionals tot mensen die al met pensioen gaan en alles wat daartussenin zit. We gaan daar ook straks nog op terugkomen. Hoe belangrijk dat ook is dat die diversiteit aanwezig is. Ook omdat je dus heel veel van elkaar kan leren. En de voordelen zijn natuurlijk ook dat die verschillende generaties brengen natuurlijk ook verschillende perspectieven, ervaringen en vaardigheden met zich mee. En het kan leiden tot ja, wat meer dynamischere en adaptievere teams. En het mooie daarvan is je kan natuurlijk ook heel erg van elkaar leren. Het kan soms natuurlijk ook echt clashen, dat je elkaar niet begrijpt. Maar ik denk dat vaak jongeren veel van ouderen kunnen leren over, nou, zeker als mijn ouderen al langer, mensen al langer in een bedrijf werken, van ja, hoe de cultuur is, hoe dingen 10 of 20 jaar geleden waren. En ik denk dat ouderen veel meer van jongeren kunnen leren over hoe vandaag de dag jongeren hun baan vormgeven, hun werk vormgeven. En dat gaan we straks ook terugzien in de verschillende generaties en hoe zij met leiderschap omgaan. En tot slot de religieuze diversiteit. En dit gaat natuurlijk over de verschillende religieuze achtergronden en overtuigingen van mensen binnen je organisatie. En het voordeel daarvan weer kan zijn is dat je dus op basis van die achtergronden mooie gesprekken kan hebben, maar ook ja, meer respect met elkaar kan omgaan, omdat ook ja, die geloofsovertuigingen daar meer over gaan. Ik denk aan een boeddhist die heel erg staat voor ja, het wezenlijke, dat alles wat een ziel heeft, om dat geen pijn te doen of het niet eten van vlees of dergelijke, maar ook hoe ga je met je medemensen om. Ik denk dat dat ook hele mooie voorbeelden met zich mee kan brengen. Het kan natuurlijk ook wel eens schuren, dat is natuurlijk met al deze aspecten. In de essentie geloof ik er wel in dat juist die diversiteit en die pluriformiteit, dat heel erg ja, veel moois oplevert. Het gaat er natuurlijk wel weer om, en dat is natuurlijk ook een van de belangrijke aspecten. Het gaat natuurlijk om het leiderschap wat jij toont. En hoe verbind je dat natuurlijk weer met de purpose van jouw bedrijf? En hoe borg je dat ook in de waarde, de kernwaarde die jij hebt als bedrijf? Dat bepaalt natuurlijk ook hoe je hiermee omgaat. Je ziet al wat die invalshoeken, die diverse invalshoeken, wat voor mooie dingen die kunnen opleveren. Nou, een aantal voorbeelden is, het is vaak zeg maar, als je dan gaat zoeken, dan kom je toch vaak weer bij de grotere bedrijven uit, omdat die meer daar aandacht aan kunnen besteden of dat dat meer wordt opgepakt. Ik probeer ook zoveel mogelijk te kijken of ik voorbeelden uit MKB kan vinden. Dus daar waar ik die kan vinden, zal ik die ook echt benoemen. Ook omdat dat ja, weer een verbinding maakt. Probeer maar gewoon te modelleren, kijken wat kan ik ervan leren en hoe kan ik dat dan weer toepassen in mijn eigen business. Apple bijvoorbeeld, die gelooft er heel erg in dat diversiteit tot innovatie leidt. En zij zien diversiteit dan ook als middel om een breder scala aan ervaring, perspectieven, achtergronden te omarmen. En dat is voor hun natuurlijk weer essentieel voor de innovatiekant. En die innovaties ga je natuurlijk terugzien in daadwerkelijk het gebruikersgemak van hun producten, wat natuurlijk al heel innovatief en inventief is. Wat doen zij onder andere? Nou, ze hebben verschillende programma's en partnerschappen om ja, dat diverse talent aan te trekken en ook te behouden. En publiceren ook jaarlijks een diversiteitsrapport. Ik heb een link gezet op de webpagina van deze podcast. Kun je klikken en dan kom je ook op zo'n diversiteitsrapport uit. Kun je zien hoe zij dat opbouwen. En interessant om ja, daar gewoon eens naar te kijken. En eens kijken wat kan je daarvan leren. Google bijvoorbeeld, die erkent dat zij betere producten kunnen bouwen voor iedereen door een divers team te hebben. En zij doen natuurlijk verschillende initiatieven. En eentje daarvan is de Women Tech Makers. En het is een programma die gericht is op het verhogen en zichtbaarheid en participatie van vrouwen in de tech-gemeenschap. En dat is natuurlijk ook mooi, want ik denk dat dat ook belangrijk is, dat je natuurlijk voorbeeldfiguren hebt waar je aan kan optrekken. Dus vrouwen die tech geïnteresseerd zijn, is het natuurlijk fijn als je natuurlijk andere vrouwen hebt die al op positie zitten. Ik vond het ook mooi van Apple's foreman, CEO Tim Cook, dat hij ook openlijk erkende dat hij homoseksueel is. Daarmee heeft hij natuurlijk voor heel veel mensen het verschil gemaakt. Ik heb nog een mooi voorbeeld hiervan. Ik heb een leergang filosofie gevolgd. Daar zat Stan bij. En Stan is een van de directeuren van het ministerie van Sociale Zaken. En zijn collega en hij, het bestaat uit twee onderdelen sociale zaken, waar hij verantwoordelijk voor is, en zijn collega. En zij zijn toevallig allebei ook homoseksueel. En het mooie is dat ze daar ook zich over hebben laten interviewen. En op die manier ook voor jonge ambtenaren die ook die achtergrond hebben of gewoon een voorbeeld kunnen zijn, weet je. En dat je kan openlijk gewoon dat kan zijn zonder dat je daarvoor hoeft te schamen. En het is denk ik heel belangrijk voor deze gemeenschap dat je dus voorbeelden hebt. Ik vind het ook belangrijk om voorbeelden te hebben. Mensen waar ik me aan kan optrekken of die kan zien, oh wauw, weet je, die hebben diezelfde struggles doorgemaakt als dat ik heb doorgemaakt. Dat is voor waardevol. Dus heel erg mooi dat natuurlijk die voorbeelden er zijn. Unilever, ja, diversiteit en inclusie als manier om talent aan te trekken en vast te houden. Zij hebben bijvoorbeeld ook een aantal doelen gesteld om het aantal vrouwen in leidinggevende positie in de organisatie te hebben. En ze werken samen met de United Nations Women om die gendergelijkheid te bevorderen. Dus dat zijn zo een aantal voorbeelden van bedrijven die die diversiteit omarmen en daar ook echt actief mee bezig zijn om te zorgen dat die inclusie er is en dat je met elkaar gewoon veel meer kan bereiken op die manier. Nou, we hebben natuurlijk wat invalshoeken besproken en we hebben natuurlijk de voordelen hiervan gezien. En het leek me ook goed om eens even te kijken wat nou het belang van is om die diversiteit op directie- en managementniveau te hebben. Waarom is het belangrijk? Wat levert het je op? En ik voeg hier natuurlijk graag ook wat voorbeelden aan toe. Het belang van zo'n divers management- of directieteam zijn onder andere een betere besluitvorming. En ik zal zo verder wat de inhoud erover ingaan. Reflectie van de klantenbasis. Nou, dat vond ik ook een hele mooie. Zal ik ze ook even wat verdieping in geven. Talentwerving en behoud. Niet onbelangrijk, denk ik, vandaag de dag. Innovatie. Ook een hele belangrijke die daar zeker aan bijdraagt. En het leuke is ook financiële prestaties. Daar zijn ook hele leuke onderzoeken over gedaan. Zal ik ze wat meer over vertellen. En purpose en bedrijfswaarde. Wat een hele belangrijk onderdeel is. Ja, wat daaraan bijdraagt. En wat de voordeel ook is om die diversiteit in je managementteam of in je, in je directieteam te hebben of ook te organiseren, ook als je alleen de directie voert in je bedrijf. Betere besluitvorming, diversere teams brengen een verscheidenheid aan perspectieven met zich mee. En het voordeel daarvan weer kan zijn dat die achtergronden ook weer leiden tot grondige overwegingen. Dat je betere argumenten kan hebben om een beslissing te nemen. En dat is natuurlijk ook heel waardevol. En onderzoek heeft ook aangetoond dat diverse teams minder vatbaar zijn voor groepsdenken. Want dat is natuurlijk ook altijd een risico. Als je meer van gelijkgestemd bent, ja, dan ga je ook met elkaar vaak de oogkleppen op. Ja, een risico in dat groepsdenken zit, waardoor je de beslissing die je neemt niet effectief genoeg is. Of die een verkeerde beslissing, kun je zeggen dat je verkeerde beslissingen neemt. Ik denk het niet. Ik denk dat een beslissing altijd goed is. Alleen de uitkomst kan misschien wat minder zijn. Maar door die diversiteit zorg je er ook voor dat je scherp blijft met elkaar. Cloverpop vond een directe link. Ze hebben onderzoek gedaan en vond een directe link tussen besluitvorming en betere bedrijfsprestaties in diversiteit van de teams. Dus die diverse teams namen beslissingen die 60% beter waren dan die van individuele beslissers. Dat is denk ik sowieso al interessant en ook wel te begrijpen natuurlijk. Ik vind vaak wel als individuele beslisser dat ik hele goede besluiten neem en beslissingen neem. Maar je snapt natuurlijk dat een beslissing altijd uit meerdere invalshoeken bestaat. Ik ben ook heel erg voorstander van de Rubik's Cube methode. De Rubik's Cube methode houdt voor mij in dat als je aan de Rubik's Cube draait, dat elke keer de realiteit een andere is. En dan krijg je natuurlijk ook een ander inzicht. In de Harvard Business Review, een van mijn waardevolle bronnen vind ik altijd. Ik vind dat een heerlijke site, ook een blad waar ik graag in lees met artikelen. Ja, er zijn ook verschillende artikelen die ook aangeven dat diverse teams aantoonbaar beter presteren in analyse en probleemoplossing. En ja, we hebben natuurlijk al over allerlei voordelen gehad en daar gaan we zo dadelijk nog verder over door. En op de website vind je natuurlijk ook wat verwijzingen naar deze artikelen en naar dit onderzoek, naar deze onderzoeken. Dus ga zeker nog eventjes naar futurebuilder.business/podcast308. die reflectie van die klantbasis, dat is ook wel eentje om even over na te denken. Kijk, een diverse directie kan beter de diversiteit van de klanten, leveranciers en andere stakeholders van een bedrijf weerspiegelen. Dat vond ik ook wel weer mooi, want door die verschillende achtergronden neem je dat natuurlijk ook mee. En dat kan natuurlijk leiden tot weer betere inzichten en betere inzichten ook in de behoeften en wensen van deze groepen. Wat natuurlijk weer leidt tot betere producten, diensten en strategieën. Dus ja, daar is natuurlijk ook wel weer wat voor te zeggen. Dat je dus zorgt dat je die diversiteit ook hebt, omdat je dus daarmee ook verschillende achtergronden meeneemt. En dat je dus op die manier ook een betere verbinding kan maken met je klanten die ook die achtergronden hebben. En dat is natuurlijk al heel erg waardevol. Talentwerving en behoud. Denk ik ook een hele belangrijke. Bedrijven die diversiteit op hoog niveau tonen kunnen aantrekkelijker zijn voor een breder scala aan talenten. Nou, daar had ik het net al over. Je voorbeeldgedrag. Het laat potentiële werknemers ook echt zien dat bedrijf ook aan die waarde hecht, zeg maar, van diversiteit en inclusie. En het kan gewoon leiden tot een hogere tevredenheid van je werknemers. De retentie, dus dat ze langer blijven, is daarmee ook aanwezig. En dit is ook wel echt even een belangrijke. Want vandaag de dag, de strijd om goed, de war on talent wordt er wel eens genoemd, maar veel van mijn klanten die ik spreek en ook andere ondernemers die ik spreek, is eigenlijk altijd de uitdaging het vinden van goed gekwalificeerd personeel wat passend is binnen de waarde van het bedrijf. En dit is vaak de grote uitdaging voor veel bedrijven, dat goede mensen moeilijk te vinden zijn. Ik denk dat het hier meteen ook laat zien dat op een moment, en zeker ook die generatie Y en Z, die vinden dit belangrijk. Diversiteit is voor hen belangrijk en ik heb het vaker genoemd dat je in en out moeten kloppen. Dus je kunt naar buiten toe zeggen dat je diversiteit belangrijk vindt, maar als je binnenkomt en die diversiteit wordt niet geborgd of die is er niet, dan ga je dus mank. En voor vele mensen is het dus ook belangrijk om dat te ervaren en te voelen. Des te meer, want in het kader van dat trendboek 2024 kwam ik ook allerlei andere interessante onderzoeken tegen. En eentje die ging over hoe committed mensen zijn aan hun baan. Ik moet je zeggen dat ik daar enorm van schrok. En ik ga daar binnenkort een podcast over maken, want dit is wel denk ik een van de grootste stille rampen die wij hebben als bedrijven. En uit dat onderzoek bleek, en dat was door een grote partij gedaan die heel veel persoonlijkheidstesten afneemt onder werknemers. En dat gaat ook over welke waarden heb je en welke talenten heb je en hoe zet je die in. Dus er is onderzoek gedaan onder meer dan 30 miljoen mensen wereldwijd. En daar kwam naar voren dat, ik weet niet helemaal 100% de getallen, dat ga ik zeker in die volgende podcast die hierover gaat, ga ik dat zeker benoemen. Maar de range zit ongeveer hier, dat ongeveer 20-22% van de mensen die bij je werken echt gecommit zijn, die zich verbonden voelen met jou als bedrijf, verbonden voelen met de purpose van je bedrijf en zich verbonden voelen met de waarde van je bedrijf en dus zich ook 100% inzetten. 22%. Dat betekent dat 78% dat niet heeft. Daarvan is bijna 60%, en dat vond ik de grote schok, is still quitting, noemen ze dat. Dus die voelt zich dus niet verbonden. Het sociale contract is daar verbroken. Die komen eigenlijk alleen om te werken, voelen zich niet verbonden, zijn eigenlijk al afgehaakt. Zo kun je dat eigenlijk zeggen. En dan is eigenlijk nog van die 60 is nog een kleine 20% is die dat openlijk uitspreekt. Die ook echt zegt van ja, ik bot het hier eigenlijk niet. Als je daar even bij stilstaat, hè, dat betekent dus als je even voor jezelf om je heen kijkt en je hebt bijvoorbeeld een team van 20 man of van 10 man. Dat betekent dus al dat van die 10 man maar 2 tot 3 mensen echt gecommit zijn en dat 6 man dat niet is en dat ook niet uitspreekt. En als je natuurlijk dan nadenkt over ja, kwaliteit van werk, ambitie, het verschil maken, dat soort dingen, ja, dan heb je dus echt een groot probleem. En ik kwam ook een onderzoek tegen en ik kan ze helaas niet 1 op 1 op elkaar plakken, maar ik doe het nu stiekem toch een beetje, dus wetenschappers vergeef mij hierin. Maar dat was een ander onderzoek en daaruit bleek dat meer dan 70% van de mensen wil ja, bijdragen, wil het verschil maken. Dus die wil purpose gedreven zijn. Dus die wil ook graag werken bij werkgevers die ook purpose driven zijn. En hier zie je meteen de belangrijkheid van dat je echt je purpose leeft en dat je dus je waarde op orde hebt en dat je dat ook echt in je DNA hebt. Want als je dat dus niet hebt, dan is de kans vrij groot dat mensen dus afhaken, dat contract verbroken is. Wat het voorbeeld is van purpose driven zijn en enorm waarde gedreven zijn, is eigenlijk het volgende, is dat je een hele duidelijke focus hebt. En dat betekent ook dat mensen die heel erg passen in die waarde, die voelen zich aangetrokken. Dus als diversiteit een waarde van je is, dan zullen daar ook hele diverse mensen op aangetrokken worden. En mensen die dat minder als waarde hebben of die zich daar niet toe aangetrokken voelen, die nemen afstand. Maar hoe duidelijker jij daarover bent, hoe meer je daarover vertelt. En ik denk dat dat sowieso als bedrijfseigenaar en leider van een bedrijf, op welk niveau je ook zit, de essentie is dat je eigenlijk een soort evangelist bent van die purpose en die waarde. En dat je dat continu vertaalt ook naar ook je doelstellingen. Vertaal ze niet naar harde KPI's als we moeten dit of we moeten dat. Maar vertaal ze echt naar die waardegedreven KPI's waarin duidelijk wordt van, oh ja, weet je, dit is waarvoor we staan. Hier gaan we voor. En op die manier hou je mensen dus bij je. Zorg je dat ze langer bij je blijven. Maar zorg je ook dat je dus een aantrekkelijke werkgever wordt. Dan zie je ook dat op die manier het ook makkelijker voor je wordt. Tuurlijk, krapte op de arbeidsmarkt, die is er. Maar even als een voorbeeld. Ik weet bijvoorbeeld dat Coolblue krijgt jaarlijks, dacht iets van meer dan 80.000 open sollicitaties. Dat zijn mensen die zeggen, ik wil graag bij je komen werken. 80.000. Unbelievable. Als je daar dus over nadenkt, en dat komt natuurlijk heel erg omdat Coolblue heel duidelijk is in hun waarde, in hun DNA, in hun purpose. Zij gaan echt natuurlijk voor die klantbeleving, 100%. Alles voor een glimlach. En dat is ook wat het is. Dus zo zie je maar hoe belangrijk dat is. Dus diversiteit kan echt een aandrager zijn van talentwerving en behoud. En zeker in deze tijd waarin het moeilijk mensen vinden is, is dit dus een belangrijke. Dus ga dat ook meer communiceren. En zorg dat binnen en buiten dat klopt, dat dat overeenkomt. Zorg niet dat je naar buiten toe een mooi verhaal hebt. Zorg ook niet dat je campagnes maakt met een extern campagnebedrijf die dat heel mooi voor je kan vormgeven. Maar begin ook aan het innerlijke. Ik denk dat dat ook, hè, dat hebben wij als mens ook op het moment dat je je innerlijke opschoont, je trauma's aankijkt en die doorleeft en verwerkt, dan word je een mooier mens. Dat straal je uit naar buiten en dan klopt het binnen en buiten kloppen dan. En dat is voor jou als bedrijfseigenaar niet anders, dat je moet zorgen dat het innerlijke goed opgeschoond is, de trauma's eruit en dat je waardegedreven bezig bent. En op die manier kun je ook echt het verschil maken en zorgen dat je die talentwerving en behoud ook van je mensen kan hebben. Dat is gewoon heel fijn. Fijn dat je dat kan doen. Zeker in deze tijden van krapte. Een ander voordeel is natuurlijk innovatie. Diverse teams hebben de neiging om innovatiever te zijn, omdat ze verschillende perspectieven hebben. Dus weer die verschillende perspectieven en benaderingen. Hè, dat komt elke keer weer terug. En dat kan weer gewoon leiden tot hele nieuwe ideeën, producten en oplossingen. Boston Consulting Group, een van de bekendste consultingbedrijven ter wereld, toonde aan dat bedrijven met diversere managementteams 19% hogere inkomsten hadden vanwege innovatie. 19%. Daarop aansluitend, een ander voordeel is financiële prestaties. Dus ook hierin laten we weer verschillende onderzoeken zien dat er een correlatie is tussen diversiteit op directieniveau en financiële prestaties. Die bedrijven die dat hebben, die diversiteit hebben, hebben gewoon de neiging om beter te presteren ten opzichte van de tegen hun conculega's die dat niet hebben. En McKinsey & Company, ook zo'n bekende adviesbureau, heeft daar ook een onderzoek naar gedaan. En daar bleek ook uit dat door die genderdiversiteit, dus bedrijven die meer genderdiversiteit of genderdiversiteit in hun teams hadden, dat er 21% meer kans hebben om bovengemiddeld winstgevend te zijn ten opzichte van de bedrijven die dat niet hebben. En tot slot, we hebben het er net al even gehad over je purpose en je bedrijfswaarde. Bedrijven die diversiteit en inclusiviteit als kernwaarde of onderdeel van hun purpose hebben, is het ook belangrijk dat die diversiteit op directieniveau ook een duidelijke indicatie is van de waarde die ze dan in de praktijk brengen. Ik had het er net al over, zorg dat binnen en buiten dat overeenkomt met elkaar. En hier is weer zo'n mooi voorbeeld daarvan, dat op het moment dat je dat toepast, laat je ook aan de buitenwereld zien, weet je, wij nemen diversiteit, is een waarde van ons. We nemen het ook heel serieus. Kijk naar de samenstelling van ons directieteam. Kijk naar de samenstelling van ons managementteam. Kijk naar de samenstelling van onze teams überhaupt en hoe we dat vormgeven. Unilever is daar denk ik een heel goed voorbeeld van. Maar ook Ben & Jerry's is een dochteronderneming van Unilever. Die zijn heel erg op die sustainability. Zij zitten ook heel erg op sociale rechtvaardigheid. En hebben campagnes uitgevoerd rondom het thema zoals huwelijksgelijkheid en klimaatverandering. Ja, dat is natuurlijk best wel bijzonder. Kijk, klimaatverandering kun je nog voorstellen misschien als Ben & Jerry's, als ijscompany. Maar huwelijksgelijkheid, ja. Maar het is wel voor hun een belangrijk thema dat die gelijkheid van mensen, ja, dat er is. Dus je merkt al dat als je die diversiteit dus niet doet, dan heb je dus de kans om deze voordelen te missen. En ik denk dat het ook te maken heeft met de huidige maatschappelijke ontwikkeling die er plaatsvindt en de verwachtingen die de maatschappij heeft, is dat je eigenlijk vandaag de dag daar niet meer onderuit kan. En ik denk dus als dit nog geen thema bij jou in de board is, dus het directieniveau en of je nou alleen de directie voert of dat je dat met een team van mensen doet of dat je een managementteam hebt, dit is wat je echt te doen hebt. En echt te kijken van hoe kunnen we dat een prominente rol geven. En zeker ook, we gaan straks nog even hebben over die generaties, wat ik al eerder noemde. Ja, weet je, die jongere generaties, de generaties Z en Y, die vragen hier gewoon om. En dat zijn je toekomstige klanten en je toekomstige medewerkers en je toekomstige potentiële leiders. Dus ja, jongens, aan de bak als het nog niet zover is. Ik heb nog een paar Nederlandse voorbeelden gevonden. Neem bijvoorbeeld ING. Die heeft duidelijk beleid voor diversiteit en inclusie. Ja, hun doel is ook echt als bedrijf om iedereen zich welkom en gewaardeerd te voelen. Ze hebben een Women's Network en een Pride Network. Shell, idem dito, die heeft ook een lange geschiedenis als het gaat over diversiteit en inclusie initiatieven. Ook zij hebben een Women's Network, een LGBTQ+ netwerk en een Disability Network. Ook mooi, hè? Want dat is natuurlijk ook een van de diversiteiten natuurlijk. Mensen met een beperking, dat je die ook een plek geeft. Ook hun kwaliteiten zijn natuurlijk zeer waardevol. En dat geldt eigenlijk ook voor KLM, ook heel vergelijkbaar. Ook netwerken en programma's die gaan over diversiteit en inclusie bevorderen. Ik heb ook nog gezocht naar MKB-voorbeelden van Nederlandse bedrijven. Ik kon ze niet zo 1, 2, 3 vinden. Maar ik denk dat er wel belangrijke elementen zijn als het gaat om het vormgeven van diversiteitsbeleid voor MKB-bedrijven. Je hebt natuurlijk de mogelijkheid om training en bewustwording te doen, dus trainingen te geven en workshops om die bewustwording en begrip voor diversiteit en inclusie onder je medewerkers te vergroten. Ik moet ook even denken aan het programma Over de Lijn. Dat gaat vaak over klassen, hè, dat je over de lijn moet stappen op het moment dat het een realiteit voor je is. En wat je in dat programma natuurlijk ziet is dat de achtergronden van mensen bepaalt heel erg ook van hey, maar dit wisten we van elkaar gewoon niet. En dat er meer mensen dezelfde dingen meemaken in het leven en dezelfde achtergronden hebben en dezelfde trauma's hebben en dezelfde dingen hebben waarvan we denken dat we zo verschillend van elkaar zijn, blijken we gewoon allemaal mensen zijn. En ik denk dat dat ook het mooie is van die bewustwording en die training daarop. Diverse netwerkgroepen waar ik het net al over had, vrouwennetwerk, LGBTQ+ netwerken, initiatiefgroepen die je intern kan vormgeven. Misschien is het interessant natuurlijk ook afdelingen of je hebt lokale ondernemers, je ontmoet elkaar in netwerkgroepen. Ja, misschien is het ook eens een thema om gewoon eens te bespreken met elkaar. Natuurlijk je werving en selectieproces, je recruitment. Zorg ervoor dat je je niet laat misleiden door namen of achtergronden of cv's. Of probeer ook gewoon blinde sollicitatieprocedures te implementeren. Mentor- en sponsoringprogramma's zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Jongeren die minder ervaren zijn te koppelen aan medewerkers die heel ervaren zijn. En andersom natuurlijk ook, hè. We kunnen natuurlijk heel veel van elkaar leren. Daar ga ik zo dadelijk ook nog wat over vertellen. Dus dit zijn al zo voorbeelden die je ook als MKB-bedrijf kan toepassen en kan implementeren in jouw bedrijf om die diversiteit te vergroten, maar ook te zorgen dat je de voordelen van diversiteit ook echt waar kan maken. En nog mooier natuurlijk dat je daar natuurlijk je voordelen mee kan doen. Zoals al duidelijk is geworden, heeft diversiteit veel invalshoeken. Maar er is denk ik ook nog wel een andere factor die essentieel is. En daarmee raken we eigenlijk ook alweer het begin waar we de podcast mee begonnen. De accountability van de directies naar duurzaamheid en diversiteit. Dat was natuurlijk het voorbeeld van Puma onder andere, die net die 4 jonge mensen heeft toegevoegd, zodat zij een brug kunnen slaan tussen de jongere generatie en de board die daar dagelijks zit. En te zorgen dat het bedrijf ook daadwerkelijk dat doet wat ze beloofd hebben en ook op die manier toekomstgericht bezig zijn. En dit gaat natuurlijk over het slaan van die brug. Want er is vaak gewoon een gat. En we hebben natuurlijk al besproken dat er heel veel voordelen zitten aan diversiteit binnen je bedrijf. Hè, zoals onder andere de toename van winstgevendheid waar we het net over hadden. Maar we moeten natuurlijk ook even stilstaan bij de uitdagingen die het met zich meebrengt als het gaat om diversiteit. Want er is natuurlijk ook altijd een andere kant van de medaille. We willen natuurlijk graag, ik hou daar ook heel erg van, naar de positieve kant te kijken. En er zijn er vele van. Maar elke positieve kant heeft natuurlijk ook een andere kant van de medaille. En zeker als het gaat over verschillende generaties op directieniveau, ja, dan komen we wel wat tegen. Welke uitdagingen brengt dat mee? Dus waar moet je alert op zijn? Want daar gaat het dan eigenlijk om. Een paar van die uitdagingen zijn de verschillende communicatiestijlen. Elke generatie heeft natuurlijk zijn eigen manier van communiceren, wat natuurlijk kan leiden tot misverstanden en conflicten. Oudere generaties kunnen misschien wat meer de voorkeur geven aan formele communicatie, terwijl juist jongeren juist meer de voorkeur geven aan informele communicatie en misschien digitale platformen. Wat ook een trend vandaag de dag is de boodschappen via iconen. Ik doe dat ook vaak via de WhatsApp. Even een hartje, even een duimpje, eventjes een knipoog of even een thumbs up. Waardoor je niet hele teksten meer hoeft te doen. Ik heb ook een klant die recruitment doet. En die ook zei van ja, Pieter, we merken gewoon dat de jongeren het gewoon veel lastiger vinden om te bellen. Hebben daar echt een angst voor. Angst om direct persoonlijk contact te hebben. Doen het liever via een mailtje en een appje. Ja, dat is echt een ontwikkeling die vandaag de dag met zich meebrengt. Dus verschillende communicatiestijlen kan een uitdaging zijn. Een andere uitdaging zijn verschillende technologische vaardigheden. Even generaliseren, maar oudere generaties zijn misschien wat minder technisch aangelegd of missen af en toe wat ontwikkelingen ten opzichte van jongere generatie, wat kan leiden tot frustraties en inefficiënties, zeker bij je wat jongere collega's die in die boardroom zitten of die in die directie zitten. Verschillende werkethiek en waarden, dit is ook een belangrijke, die komen ook veel tegen hoor. Dat je ziet dat verschillende generaties een andere werkethiek hebben en een andere manier kijken naar ja, hoe ze daarmee omgaan. Oudere generatie kan misschien daar voor de jongere generatie voor hun gevoel wat ouderwets in zijn, wat star. Ja, je komt om 8 uur binnen, je gaat om 6 uur naar huis, je bent de eerste, je bent de laatste. Thuiswerken doen we niet. Al dat soort dingen, dat kan tot verschil leiden en dat kan natuurlijk ook tot weerstand leiden. En weerstand tegen verandering. Dit is er ook zo eentje die heel herkenbaar is. Oudere generaties wordt vaak van gezegd, ja, we kunnen vaak wat weerstand bieden tegen de veranderingen die door jongere generaties worden voorgesteld. Ik kom ook vaak tegen dat mensen zeggen, ja, weet je, ik heb geen zin om ze, weet je, dat ze dat niet snappen of weer deze verandering. Ik heb het al gezien, weet je, het is oude wijn in nieuwe zakken. Ja, dat vraagt natuurlijk om bewustwording daarin. En dit moeten we ook adresseren, want dit kan natuurlijk wel voor zorgen dat al die voordelen die diversiteit natuurlijk heeft, dat dat natuurlijk ook wel enorm ervoor gaat zorgen dat die voordelen ook weer afnemen. En sterker nog, dat het risico kan zijn, is dat je diversiteit juist weer uitpasseert, omdat je denkt, ja jongens, als het zo gaat, dan schiet dat natuurlijk helemaal niet op. En dan heb ik ook over generatieverschillen in leiderschap. En ik denk dat het dan ook goed is om dan ook meteen die verdieping daar maar in te maken. Als we kijken naar diverse onderdelen als het gaat over die generatieverschillen en hoe zij in leiderschap staan. Neem de babyboomers, geboren tussen 1946 en 1964. Die generatie die wordt vaak beschreven als hardwerkend, met een sterk gevoel voor professionaliteit. Hebben vaak traditionele waarden en zijn ook loyaal aan hun werkgever. Ik zie hier bijvoorbeeld heel erg mijn vader bijvoorbeeld in terug, weet je, die echt bij filmwerkgevers echt ook soms gevochten heeft tegen de bierkaai, dan niet wegging, maar vond echt van, ja, weet je, je bent gewoon trouw en loyaal aan je werkgever. Ze hebben wel vaak wat neigings tot een hiërarchisch en top-down leiderschapstijl en waarderen structuur en duidelijke communicatie. En ja, dat kan soms een beetje, zeker ook met de jongere generatie, die daar vaak veel lossere communicatiestijl hebben en minder met hiërarchie hebben. Ja, kan dat wel eens wat tot irritatie leiden. Voorbeeld, babyboomleider kan voorkeur geven aan formele communicatiekanalen zoals memo's of vergaderingen boven informele chats of even een e-mail of een appje. De generatie X, dat is mijn generatie, 1965 tot 1980. Die zijn vaak onafhankelijk en die waarderen autonomie. Klopt ook inderdaad, voor mij is vrijheid een hele belangrijke kernwaarde. Ze zijn ook bekend met het evenwicht tussen werk en privé en het vermogen om verandering te omarmen. Want ja, we hebben natuurlijk veel moeten meemaken, veel verandering zien gebeuren. Ook de opkomst van het internet. We zijn de generatie die ook nog zonder dat internet een beetje geleefd hebben. Dus die verandering komt keer op keer op keer. En het lukt ons blijkbaar ook om daarmee mee om te gaan. En we hebben, zeker in onze leiderschapsstijl, veel meer de neiging om samen te werken. En we zijn veel meer flexibel eigenlijk in onze leiderschapsstijl en staan meer open voor feedback en moedigen meer teamwork aan. Dat past meer bij die generatie X. Flexibele werktijden, thuiswerken, al dat soort elementen. Evenwicht tussen werk en privé, weet je, dat is gewoon belangrijk, omdat ja, deze groep natuurlijk ook te maken heeft gewoon met gezinnen. Zo simpel is het dan ook wel weer. En dat is dan de praktische vertaling daarvan. Millennials, geboren tussen 1991 en 1996, zijn technologisch onderlegd, waarderen innovatie heel erg en zoeken naar zinvol werk en willen impact maken. En dat is denk ik een hele belangrijke om even te onthouden. Want die millennials, de generatie Z, dus de generatie Y en Z, hebben dit. En dit is ook heel erg belangrijk om je er bewust van te zijn. Generatie X heeft dit ook wel in zich, het verschil willen maken. Maar ik denk dat Z en de millennial dit enorm hebben. En daarom is het ook zo belangrijk om die purpose goed te hebben als bedrijf. Want dat gaat over dat impact maken. Als ze geen impact kunnen maken, dan is die disconnectie er. Dan nemen ze afscheid. En zij doen dingen op een andere manier. Dus zijn veel meer geneigd om, als zij in de leiderschapsrol zitten, om hun team te inspireren. en het motiveren om het beste uit hunzelf te halen. Dat doet de generatie, de millennial, de generatie Y veel meer. Goed om je bewust van te zijn. En dan hebben we natuurlijk de generatie Z. We hebben ook wel de generatie A, maar die is nog zo jong. Maar de generatie Z, die begint eigenlijk net onder de beroepsbevolking. Dat is de generatie van 96 tot 2014 en 2012, 2014 ongeveer. En daarna komt de generatie A alweer. De generatie Alpha staat alweer op. Waarschijnlijk is te verwachten dat deze generatie zich meer waarde zal hechten aan authenticiteit en inclusiviteit. Dus vandaar ook natuurlijk die diversiteit. Dat hoort echt bij deze generatie. En die zal ook natuurlijk dat ook bevorderen. Waarschijnlijk de leiderschaps, als ze in die leiderschapsposities komen. Dan merk je dus ook al, dat hebben we natuurlijk al net een beetje benoemd, dat in die verschillende generaties zitten dus ook verschillende waarden, verschillende manieren hoe je opgevoed bent in een bepaald tijdsbeeld, in een bepaald tijdsvak. En ja, je ontwikkelt je mee. Wat ik net zei, hè, bijvoorbeeld mijn generatie is nog de generatie die zonder internet opgegroeid is. Toen wel steeds meer de internet meemaakte. Ja, de generatie Z, die weet eigenlijk al niet beter. Dit is ook de generatie bijvoorbeeld die in continue crisis opgroeit. Ja, dat hebben wij. We hebben natuurlijk ook onze crisissen wel gehad, maar niet in een continu proces van crisis. Of het was minder aanwezig zoals het nu aanwezig is. Dus dat betekent dat in die generaties, en vaak zit natuurlijk in die boardroom natuurlijk vaak de babyboomer en de generatie X, vraagt het van ons natuurlijk in dat leiderschap een andere approach en een andere aanpak. En dus ook meer die verbinding te maken met die andere generaties. Het gat, ja, hebben echt te dichten. En er zijn natuurlijk best wel wat manieren en methodes om die brug te slaan. Om die generatiekloven in die boardroom en naar de werkvloer is natuurlijk essentieel om, ja, die brug te slaan, zodat die samenwerking ook, ja, geoptimaliseerd wordt en dat we het maximale eruit halen en dat we op die manier dus ook de voordelen van die diversiteit benutten eigenlijk met elkaar. Nou, ik heb een aantal dingen wat je zou kunnen doen en wat we vaak ook wel zien gebeuren bij bedrijven is mentorschapprogramma's, dus oudere generaties die een schat aan ervaring hebben of ja, de mentorrol geven voor jongere generatie. Deloitte doet dat onder andere. Maar ook reverse mentoring, dat is eigenlijk de andere kant van dit mentorschapsprogramma, is dat je eigenlijk ervoor zegt van, nou, oké, weet je, in de traditionele benadering is het vaak zo dat oudere medewerkers met die schat aan ervaring die jongeren onder hun hoede nemen. Maar je ziet ook wel die reverse kant, dat de jongeren ouderen onder hun hoede nemen om ze bijvoorbeeld mee te nemen in de technologische ontwikkelingen van deze tijd, die vaak voor jongeren veel vanzelfsprekender zijn dan ouderen. Ja, bijvoorbeeld General Electric, ja, veel Amerikaanse voorbeelden, excuses daarvoor, maar ja, het geeft toch even een voorbeeld. Heeft een programma bijvoorbeeld waar jongere medewerkers senior executives coachen over technologie en social media bijvoorbeeld en het gebruik daarvan en wat de voordelen ervan zijn, nadelen, et cetera. Dus dat is zo'n voorbeeld ervan van mentorschap en reverse mentoring. Flexibele werkomgeving. Verschillende generaties hebben verschillende voorkeuren als het gaat om werkomgeving. Sommige mensen willen echt een afgesloten cubicle hebben waar ze super gefocust kunnen werken en een vaste werkplek. Terwijl anderen juist het heerlijk vinden om door een gebouw heen te banjeren, gewoon op een zitzak te gaan zitten en op die manier zich te laten inspireren of juist naar buiten gaan, in een cafeetje te gaan zitten. Je ziet bedrijven, met name techbedrijven zie je dat vooral doen, Google, Netflix, maar ik zie het ook bij veel IT-bedrijven, veel marketingbedrijven. Die hebben die vaak die creativiteit, maar die stimuleren dat ook om op andere manieren te denken en te doen wat passend is bij jou om je resultaat te halen. Dus flexibele werktijden, dat je later binnenkomt, eerder weggaat, dat wat je doet wat past bij jou en wat jij nodig hebt en hoe jij het beste werkt. Wat je ook wel ziet is intergenerationele workshops. Dus gewoon workshops waarin je specifieke generatieverschillen besproken worden. Ook te kijken van wat zijn dan de misverstanden en hoe komen we tot betere samenwerking? Hoe kunnen we leren van elkaar? Daar zijn ook verschillende bedrijven van die daar trainingen op geven en workshops op geven. Diverse teams natuurlijk. Het mixen van diverse generaties door teams heen. Je ziet dat heel vaak ook in projectopdrachten. Dat op het moment dat een project wordt aangeslingerd, dat dan ook wordt gekeken uit welke afdelingen kunnen we allemaal mensen halen met diverse achtergronden, diverse talenten, diverse kennisniveaus, om te zorgen dat dit project optimaal gaat functioneren. En zo zijn er nog wel een aantal andere oplossingen en dingen die worden toegepast. Maar de essentie is eigenlijk elkaar beter begrijpen. Stephen Covey, een van mijn voorbeelden als het gaat over persoonlijke effectiviteit. Hij heeft ook een mooi model en een van de onderdelen van dat model: eerst begrijpen, dan begrepen worden. Dus dit gaat natuurlijk ook over van eerst proberen die ander echt te begrijpen van ja, wat houdt hem bezig? Wat houdt haar bezig? Waarom reageert iemand zo? Waarom gebruikt iemand deze manier van communiceren? En als je dat begrip hebt, dan kun je dus ook beter aansluiten en andersom natuurlijk. En wat ook belangrijk is, dus diversiteit en eigenlijk met alles wat je doet, en dat zullen we ook veel terug gaan horen in deze podcast, is het purpose filter. En de purpose filter, we hebben het natuurlijk over gehad wat de purpose is, maar dat je altijd door de bril kijkt van je purpose. Dus ook in diversiteit, supermooi. Ik denk dat het belangrijk is. Ik denk dat het ook bijdraagt om je purpose te leven. En als je natuurlijk ziet de voordelen die we in deze podcast al hebben opgenoemd, en als je kijkt allemaal met zich meebrengt en hoe waardevol het kan zijn om die diversiteit op allerlei verschillende niveaus te hebben en vanuit de verschillende invalshoeken toe te passen en wat de resultaten daarvan zijn, is het mooi om dat te doen. En dat purpose filter, ja, dat is gewoon belangrijk om ook naar een thema als diversiteit te kijken. Dus neem diversiteit en bekijk van hoe past het in mijn purpose en hoe kader ik het binnen mijn eigen purpose. Ik vind het belangrijk om daar ook kritisch op te blijven. Ondanks dat diversiteit heel belangrijk is, moet je ook weer waken dat je er niet in doorslaat en waarmee je dus meer schade doet aan je purpose dan dat het je goed doet. Want de purpose is wel echt de basis van je business. Dat is je fundament. Daar bouw je je bedrijf op. Daarmee zorg je dat je met je kernwaarden, de heipalen die de grond ingaan, je bedrijf kan bouwen. En je purpose is echt het fundament waarop je dat bouwt. Dus het is ook belangrijk om daar kritisch op te zijn. Nou, dat klinkt misschien een beetje paradoxaal. Want je zou natuurlijk verwachten, ja Pieter, je past natuurlijk diversiteit heel goed toe. En hoe meer diversiteit, hoe beter. Maar blijf altijd vanuit het purpose filter ernaar kijken. Blijf kritisch. Want diversiteit is natuurlijk goed, maar op het moment dat het je waarde schaadt of dat het doorslaat en daarmee meer schade doet dan dat het goed doet, ontstaan er allerlei risico's. Zoals het risico dat mensen afscheid nemen omdat ze zich niet meer herkennen in de business. Dus blijf kritisch en bekijk het altijd door je purpose filter. Nou, we hebben natuurlijk de hele tijd natuurlijk nu over diversiteit in de boardroom op directieniveau. Maar ik denk dat het ook goed is om even de context even te schetsen van hoe moeten we dit nou plaatsen eigenlijk allemaal. Hè? Dus die diversiteit in die boardroom is een subtrend. En hoe verhoudt zich dat nou eigenlijk in die grote trendlijn eigenlijk? Van wat is de hypertrend die erboven hangt? Welke megatrend zien? Welke macrotrend? Waarom is het nu relevant? Zodat je ook die context hebt. En dan zullen we daarna ook kijken van ja, hoe is die tijdslijn als het gaat over diversiteit? Zodat je die context nog beter begrijpt. Dus die voordelen of die hele diversiteit, die wordt natuurlijk gebouwd op die context van die hypertrend, die megatrend en die macrotrend. Als je kijkt naar diversiteit in de boardroom, dan zou je kunnen zeggen dat de hypertrend, dus de grote trend, en de hypertrend gaat eigenlijk over een trend die een langere tijd met je meegaat en vaak tientallen jaren. Dus als we kijken maar naar de hypertrend, dan gaat het over inclusieve globalisering. Inclusief gaat natuurlijk over de individuen en groepen in de samenleving betrekken en te waarderen. En dat betekent dat diversiteit en inclusie centraal staan. Dat wordt natuurlijk steeds belangrijker. Dat hebben we natuurlijk ook gezien met Black Lives Matter, et cetera. Iedereen heeft zijn plek. En het gaat ook om elkaar te erkennen en waarderen van al die stemmen, inclusief die historische feiten waar mensen in geminimaliseerd of gemarginaliseerd of ondervertegenwoordigd waren. De reden zeg maar dat we nu excuses maken voor ons slavernijverleden. Het zijn allemaal belangrijke elementen om die erkenning te doen en die inclusiviteit te bevorderen. En je ziet dat het een onderdeel is wat gaande is. De Zwarte Pieten discussie. We worden steeds wijzer. Kijk, vroeger dachten we ook slavernij. Het is heel normaal. Nu de dag denken we natuurlijk, ja, dat is absoluut niet normaal. Dit is niet hoe wij willen. We willen meer die inclusiviteit, dat iedereen erbij hoort. En we hebben daar ook onze excuses voor te maken. En de andere kant is natuurlijk die globalisering. De verbondenheid. De wereld is echt letterlijk in je broekzak door alle social media. Het internet heeft ons verbonden. Maar we hebben natuurlijk ook gemerkt met de pandemie en nu ook weer met een oorlog in Oekraïne, hoe ongelooflijk afhankelijk we met elkaar zijn geworden en van elkaar. Hoe de hele supply chain met elkaar verbonden is. En als daar één schakel in hapert, ja, hoe ingewikkeld dat is. Reizen is natuurlijk relatief goedkoop geworden. Dus we reizen de hele wereld over. We zijn meer connected dan ooit met elkaar. En dat is natuurlijk echt die trend die gaande is. Die is die inclusieve globalisering. Nou, die kun je weer onderverdelen in een aantal megatrends. Dus je kunt zeggen van ja, deze trend is gewoon gaande. Die inclusiviteit, die globalisering, dat gaat natuurlijk gewoon door. Dat wordt steeds meer, ondanks dat ook wel een tegentrend ontstaat om het veel meer minder te globaliseren met vliegschaamtes en dergelijke. Dat het weer meer lokaal wordt. Maar ik denk dat we die verbinding internationaal, ja, dat is toch echt wat gaande is. Wat je ziet zijn natuurlijk die macrotrends die daarin passen als de Black Lives Matter en de MeToo-beweging, waar het gaat over gelijkheid en rechtvaardigheid. En ik denk dat dat ook voor diversiteit een belangrijke is, omdat die bewegingen zoals Black Lives Matter en MeToo, die vestigen ook echt de aandacht op die ongelijkheden. En hebben ook echt de druk op organisaties verhoogd om daar wat mee te doen. En ook dat serieus te nemen. En dat hebben we natuurlijk ook wel weer gezien in bijvoorbeeld hoe Medialand op een gegeven moment dingen gaan. Mensen die seksueel overschrijdend gedrag vertonen. Overschrijdend gedrag vertonen. Denk aan Matthijs van Nieuwkerk met De Wereld Draait Door en hoe dat is gegaan. Ja, dat zijn echt deze trends die daarbij horen. Een andere ontwikkeling daarin is de technologische vooruitgang die we met elkaar boeken. Snelle ontwikkelingen van technologie en digitalisering. Neem artificial intelligence, maar ook natuurlijk de VR-kant. Apple die natuurlijk met zijn Vision Pro op de markt gaat komen, waardoor de connectiviteit nog meer plaats gaat vinden. Heel interessant die ontwikkelingen om dat te zien. En dit zijn zo een aantal van die voorbeelden die dus laten zien van als je kijkt naar diversiteit in die boardroom, dat gekoppeld is dus aan een groter geheel. Een grotere trend die gaande is. En die trend gaat natuurlijk over inclusiviteit en globalisering, inclusieve globalisering. En dat we dan die subtrends daarin zien als de globalisering zelf, demografische veranderingen, maar ook de sociale gelijkheid en rechtvaardigheid hoort daar ook bij. Want dat gaat ook over die diversiteit, inclusiviteit, elkaar erkennen en herkennen. En dat vind ik zo mooi aan trends, dat zo'n klein onderdeel maakt gewoon onderdeel uit van een groter geheel. En het is altijd goed, denk ik, om het grotere geheel te zien en te begrijpen. En dan begrijp je ook waarom dit een belangrijke trend is. En dat je dus ook genderdiversiteit bijvoorbeeld, snap je nu ook beter. Ja, dit kunnen we niet. Dit is niet een eenmalig iets of een hype. Dit is gewoon een onderdeel van een langere trend die gaande is. En dit is daar weer een onderdeel van die trend weer voedt. En met elkaar in de wereld waarin wij op dit moment leven. En als we over 100 jaar terugkijken, dan zien we daar gepinpoint dat dit weer zo'n markeringspunt was. En ik denk dat het ook gewoon goed is om ook die tijdslijnen te begrijpen. Dus hoe ging het nou met diversiteit en leiderschap in Nederland vanaf 1900 tot nu? En als we daarnaar kijken, hebben we natuurlijk dan heb je natuurlijk meer dan 100 jaar hebben het dan over. Dus dan heb je natuurlijk ook een rijke geschiedenis. Het begint eigenlijk tussen 1900 en 1940, begin van die 20ste eeuw. Dan hebben we natuurlijk de industriële revolutie. Dan zie je dat die arbeidsmarkt en leiderschapstijlen, die worden natuurlijk sterk beïnvloed door die industriële ontwikkeling. En die genderrollen, die zijn superduidelijk. Mannen geven leiding, vrouwen ondergeschikte rol. De meeste mannen werken, vrouwen eigenlijk niet. Dan komt de Tweede Wereldoorlog. En dan zien we eigenlijk in Nederland dat die rollen nog steeds wel heel duidelijk zijn tussen mannen en vrouwen. Maar dat vrouwen natuurlijk meer gaan werken. Omdat veel mannen ook te werk worden gesteld of moeten werken in die oorlog. Of ter verdediging worden ingezet. Maar de mannelijke rol blijft dominerend. Dan hebben we natuurlijk de opbouw. Dus dat is de periode na de oorlog tot 1960. De wederopbouw. De focus ligt natuurlijk op economisch herstel. En ook hier nog steeds de traditionele leiderschapsrollen. En wat je hier ook ziet is dat vrouwen toch weer uit die arbeidsmarkt worden geduwd. Dus in die oorlogsperiode hadden we ze nodig. En daarna zie je dat weer verdwijnen. En die leiderschapsrollen die blijven echt wel door mannen gevuld. En ik weet ook gewoon nog wel dat uit die periode was het ook volgens mij zelf zo dat als je ging trouwen, dat je arbeidsovereenkomst werd beëindigd. Ik heb in een groot ziekenhuis gewerkt en daar kwamen nog in de archieven dingen tegen waar dit werd bevestigd. Dat iemand ging trouwen en dat daarmee, dat was gewoon wettelijk bepaald, dat dan je arbeidsovereenkomst werd beëindigd. Ja, dat kun je vandaag de dag natuurlijk niet meer bedenken. Dan komen we in de periode van 1960 tot 1980 en dan zien we ook wel sociale veranderingen plaatsvinden. Ontzuiling begint een beetje plaats te vinden. Gastarbeiders komen naar Nederland. Dat betekent natuurlijk ook etnische diversiteit. Vraagt ook op een andere manier van leiderschap. En we zien de vrouwenbeweging opkomen. Dus veel meer met de Dolomina's en de emancipatiegolf, baas in eigen buik. Hier komt natuurlijk ook de pil om de hoek kijken. Allemaal innovatieve ontwikkelingen die vrouwenbeweging ook inzet. Dan hebben we 1980 tot 2000. Dan zien we ook dat er een soort diversiteitsbewustzijn ontstaat. Er ontstaat steeds meer diversiteitsbeleid in bedrijven. En bedrijven gaan daar steeds meer bewuster mee om dat de diversiteit op de werkplek is. En dat gaat ook over leiderschap. Er komt ook meer een grotere focus op bevorderen van die gendergelijkheid binnen leiderschapsrollen. En als we dan de verplaatsing maken naar 2000 tot 2020, dan zien we inclusief leiderschap. En dat gaat meer over de nadruk leggen over het belang van diversiteit binnen leiderschapsteams. We hebben het daar natuurlijk al veel over gehad. En ook wet en regelgeving rondom diversiteit en inclusie, die worden verder uitgebreid. En we hebben het daar natuurlijk vaak over, natuurlijk over het glazen plafond, vrouwen in topposities, quota die daarvoor nodig zijn. Dat zijn natuurlijk echt ontwikkelingen die daarbij passen. En als we daarna naar kijken, ja, dan hebben we natuurlijk van 2020 tot nu gaat het meer over gelijkheid en sociale rechtvaardigheid, waar we het net over hadden. Black Lives Matters, de MeToo-bewegingen, die zorgen er natuurlijk voor dat die inclusie komt. Gendergelijkheid, genderdiscussies, genderverschillen, heel belangrijke thema, en vrouwen in leiderschapsposities. Dus je ziet hoe die ontwikkeling ook gaande is van een meer masculine, dominante rol, duidelijke rollen en posities, van een tijdslijn waar dat ook meer passend is, naar een ontwikkeling in een samenleving met de ontzuiling, andere manieren van werken, technologie en innovaties die daarbij komen, de komst van het internet. En op die manier zien we natuurlijk nog dat die ontwikkeling gaande is. En aan de andere kant zien we ook dat die dus heel erg hardnekkig is. Zoals ik al vertelde, dat onlangs weer een onderzoek was uitgekomen dat vrouwen salarisniveaus niet gelijk wordt getrokken, maar dat er eerder afstand weer ontstaat. En ja, dan hebben we natuurlijk nog wel een weg te gaan. Dus er zit ook iets in onze cultuur wat hardnekkig is, daar echt voor te blijven strijden, zou ik zeggen. Nou, we hebben natuurlijk heel veel besproken met elkaar. We hebben het gehad over de diverse invalshoeken van diversiteit. We hebben het gehad over de voordelen die diversiteit heeft als het gaat over leiderschap en op directieniveau. We hebben het gehad over de wat nadelen. We hebben het gehad over de generaties en de kloof die daartussen is en hoe je die kan beslechten. En wat het allemaal oplevert als je met diversiteit aan de slag gaat. Daarom denk ik dat het nu ook belangrijk is om eens te kijken van, maar wat zijn nou de kansen voor jou als bedrijfseigenaar? Waar liggen nou het goud voor het oprapen? En ik heb eigenlijk drie kansen voor je. En de eerste die gaat over verschillende ingrediënten maken de taart vaak nog lekkerder. Weet je, even een beetje room toevoegen, een beetje slagroom op de taart. Wat ik daarmee wil zeggen is eigenlijk dus, zorg ook voor een goede balans in je bedrijf met verschillende achtergronden. Dus dit gaat over niet alleen over leeftijd, maar het gaat ook over gender, de etnische en religieuze achtergronden. Ook diversiteit in opleidingsniveau. Zorg dat je die diversiteit stimuleert. Wees daar bewust mee bezig. Activeer dat ook, want je ziet wat de voordelen zijn. En probeer ook de stigma's, probeer die te doorbreken. Weet je, bedenk ook dat de schoonmaker die bij jou schoonmaakt, en heel vaak moet ik heel eerlijk zeggen dat dan ook weer die etnische achtergrond om de hoek komt kijken, laag sociaal-economische klasse, weet je, alle stigma's die dan waar zijn. Maar bedenk wel dat deze persoon wel op alle afdelingen in je bedrijf komt en misschien wel heel veel waardevolle informatie voor je heeft. Ik zou zeggen, knoop eens een keer een gesprek aan met je schoonmaker over wat hij of zij ziet en opvalt binnen jouw bedrijf. En zeker ook als het gaat over inclusie en exclusie. Hoe is dat eigenlijk? En daarin zit al het goud, denk ik. Dus een betere balans vinden in die verschillende achtergronden. Ga daarmee aan de slag, want dat gaat je heel veel opleveren. Ik denk kans nummer 2 is een beter begrip, waardoor beter resultaat. Zorg dat je een raad van advies hebt. En dit gaat zowel over intern als extern. En een raad van advies zijn, ja, mensen met verschillende achtergronden. Net zoals Puma deze 4 jonge mensen met verschillende achtergronden toevoegt aan hun duurzaamheids- en productieverantwoordelijken om zo dat gat te beslechten. Op deze manier kan je ook echt zorgen dat die diversiteit 100% wordt gecapitaliseerd. En het mooie is, zeker ook als je het extern doet, want kijk, je kan natuurlijk zeggen, ja, als klein bedrijf, ja, hoe ga ik dat organiseren? Maar ik denk, als jij als directielid, is het sowieso al raadzaam om een raad van advies in te stellen. Gewoon een stuk of 3, 4 mensen of 5 mensen die een verschillende achtergrond hebben, maar ook een verschillend netwerk hebben, waardoor het weer een strategisch voordeel gaat geven en je daarmee dus ook weer een verschil kan maken en die netwerken ook weer kan inzetten en van hen kan leren. Op die manier kan je je strategie er tegenaan houden, je leiderschapsstijl, je doelen, maar ook klantreis, maar ook je interne medewerkerstevredenheid. Al dat soort aspecten kun je daaraan toetsen. Zeker ook als je dat intern vormgeeft. Je zult gaan ontdekken dat daarmee het goud is. Zorg er nou natuurlijk wel voor dat als je natuurlijk zo'n raad van advies hebt, dat het niet weer een old boys netwerk wordt die elkaar 4 keer per jaar ziet en dat voor jarenlang. Maar zorg ook dat er roulatie is en dat er misschien wel per thema's dat er weer andere adviesraden zijn. En ik denk dat je op die manier heel veel gebruik kan maken van de genialiteit en de achtergronden en de kennis en de diversiteit van deze mensen. En we hebben natuurlijk al gehoord in deze podcast wat voor enorm veel waarde dat kan leveren. En tenslotte kans 3 is het goud uit je bedrijf halen. En dat zie ik heel vaak gebeuren bij mijn klanten ook, is dat er onvoldoende naar dat goud wordt gezocht. En wat ik daarmee bedoel is dat Kijk, vaak worden mensen natuurlijk aangenomen met bepaalde kwalificaties om een bepaalde taak uit te voeren of een bepaalde functie uit te voeren. Maar wat we vaak onvoldoende weten is, wat doet de persoon nog meer? En ervaring leert vaak, als je daar wat dieper de gesprekken over aangaat en ook wat meer probeert te kijken van, oké, maar wat doet de persoon nog meer dan alleen hier werken? Dan kom je vaak tot hele interessante inzichten. Een van die inzichten is dat je dan tot het inzicht komt dat mensen natuurlijk bepaalde hobby's hebben of bepaalde dingen doen, ja, waarvan je het helemaal niet wist. Misschien bepaalde instrumenten bespelen of theater doen of wat het ook is. Of misschien heel erg van vissen houden of whatsoever. Hè? Of misschien heel erg juist programmeren. Of dan ontdek je vaak talenten die buiten de scope van de functie vallen, maar die er wel zijn. En als je dat bewust bent, dan kun je die talenten ook gaan inzetten. En dit is interessant, want als je bijvoorbeeld denkt aan bepaalde projecten en je hebt daar bepaalde kwaliteiten voor nodig, dan denk je soms niet aan die persoon. Maar als je weet dat bijvoorbeeld iemand een dirigent is van een orkest, wat wel een amateurorkest is, dan weet je dat iemand dus leiding geeft, dat iemand dirigeert, dat iemand dus visie heeft, dat iemand focus aanbrengt en dat iemand een groep kan motiveren om tot een bepaalde prestatie te komen. Weet je, dat zijn allemaal van die voordelen die je kan inzetten ook in je bedrijf. Dus ik zou ook echt zeggen, ga op zoek naar het goud in je bedrijf. Leer je mensen beter kennen. Nodig ook echt uit. Ga dat ook echt actief opzoeken. Want op die manier kun je nog meer de waarde van deze mensen inzetten. En ik denk dat er ook de verbinding dan met je medewerkers nog meer aanwezig is. En als we dan hebben over waarde gedreven, diversiteit, inclusiviteit, het waarderen van mensen, het sociaal contract en zorgen dat mensen langer bij je blijven, dan heb je hier denk ik een hele mooie verbinding te maken. En je hebt het al, hè? Hoe cool is dat? En tot slot in de podcast De Doordenker. Thinking Time. Ik ga je in elke podcast ga ik je een vraag meegeven. Een vraag waarop je mag kauwen. Niet zomaar kauwen, maar met een bepaalde methode. Mijn ervaring leert, ik pas dit principe heel vaak toe, dit is echt geniaal. Als we het hebben over goud vinden, dan is dit een opdracht die echt je leven gaat veranderen door dit toe te passen. Ik heb deze methode uit het boek The Road Less Stupid van Keith Cunningham. En Keith Cunningham is een boardroom advisor, CEO, een bedrijfseigenaar die dit principe heeft toegepast, maar dit ook de methode daar heeft ontwikkeld. Hij heeft het boek The Road Less Stupid waar ik het net over had. Er zitten 700 vragen in, dus daar kun je al helemaal op doorkouwen. Ik ga je straks een vraag meegeven waar je op mag doorkouwen, maar ik ga je ook even vertellen hoe de methodiek werkt. Het is vrij simpel. Het kost je 10 minuten tijd. Nou, een kwartiertje max. Je kunt het zo lang en breed maken als je wil, maar ik zou zeggen, hou gewoon die 10 minuten aan. Wat je doet is, je gaat naar een plek die je fijn vindt en waar je niet afgeleid wordt. Dus zoek een fijne plek op. Zorg dat je telefoon op vliegtuigstand staat, want je hebt wel even een timer nodig. Dus zet hem niet helemaal uit, maar zorg in ieder geval dat je niet afgeleid kan worden. En zorg dat je een pen bij de hand hebt en een fysiek boekje, een opschrijven, een notitieboek. Ik wil je vragen om die timer voor 10 minuten te zetten. Je gaat lekker zitten en als je lekker zit en je bent helemaal ontspannen en relaxed, dan pak je je boekje erbij, je pakt je pen, je pakt een schone pagina. Je schrijft de vraag op een van de pagina's, een van de blanco pagina's, de linker pagina. En wat ik je wil vragen om dan te doen, is dat je dan je timer aanzet en dat je dan het antwoord opschrijft, het antwoord wat er binnenkomt. Wat ik je wil vragen is dat je continu doorschrijft. Dus als je een vraag stelt, want onze hersenen werken nou eenmaal zo, je hersenen zijn een antwoordenfabriek. Als ik je nu vraag 2 keer 2, dan komt meteen 4 in je hoofd. Dat is wat je hersenen doen. Stel je een vraag, geven ze een antwoord. En waarschijnlijk als je de vraag stelt, krijg je meerdere antwoorden. Dus wat je wil doen, wil ik je wil vragen, is gewoon door te schrijven. Elke keer een punt ervoor te zetten, want dan weten je hersenen, oh ja, we zijn nog niet klaar. We moeten nog even doorschrijven. En schrijf door. Gewoon elke keer die vraag in gedachten nemen. Schrijf door, schrijf door, schrijf door. Op een gegeven moment kom je op een punt dat je waarschijnlijk een beetje uitgeschreven bent. Dat je antwoorden op zijn. En hier zit het goud. Dan is het die vraag je hardop op te lezen en die aan jezelf te stellen. En dan het eerste wat weer in je opkomt op te schrijven. Blijf schrijven. Blijf die vraag herhalen. Net zolang tot je er weer doorheen bent. En je zult zien dat in die antwoorden, daar zit het goud. En dit is echt even een training. Als je dat nou 10 minuten hebt gedaan en de timer gaat af, dan stop je ook gewoon. Je schrijft uit en je stopt. Dan ga je even door je antwoorden heen. En de antwoorden die voor jou het meest briljant lijken of die het meest opvallen, die arceer je. Dat kan je doen door letterlijk met een arceerstift te doen of even te onderstrepen. En wat ik je dan wil doen is naar die antwoorden te kijken en daar dan 1 van te kiezen en die toe te passen. Dus je zegt, ja, dit is mijn antwoord en deze pas ik toe. Al die andere antwoorden kan je gewoon lekker vergeten. Die ga je dan oppakken. En dat kan zijn dat je dat zelf doet. Dat je zegt, oké, ik ga zo ook meteen even tijd nemen, of ik plan in mijn dag tijd om met dat antwoord aan de slag te gaan. Meestal is het slim om dan meteen te doen, omdat je dan in die flow zit. En als dat niet zo is, dan doe je dat op een ander moment. En als een teamlid dit moet gaan doen, dan zou ik zeggen, ja, zorg er natuurlijk voor dat je dit dan oppakt, je teamlid, en dat je die brieft over de vraag, over het antwoord, en dat je natuurlijk hem of haar die opdracht geeft om daarmee aan de slag te gaan. Je zult zien dat dit een van de meest waardevolle methodieken zijn die je in je leven je eigen kan maken. En ja, voor mij heeft het echt een wereld van verschil gemaakt. En alleen al jezelf een kwartiertje 20 minuten te gunnen om hiermee bezig te zijn, is al heel waardevol. Oké, let op. Pak pen en papier. En anders luister ik nog even een paar keer terug. De vraag, de doordenker van deze week is, hoe vergroot ik door diversiteit, dus hoe vergroot ik door diversiteit nog verder door te voeren in mijn bedrijf, mijn purpose en mijn omzet? Dus hoe vergroot ik door diversiteit nog verder door te voeren in mijn bedrijf, mijn purpose en mijn omzet? Ik wens je daar heel veel plezier mee. Ik ben heel erg benieuwd wat het voor je doet. Laat me dat ook zeker weten. Dank je wel ook weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Business Talk podcast. Met deze keer als thema diversiteit. Mocht je andere bedrijfseigenaren kennen waarvoor deze podcast ook relevant is, dan zou ik zeggen, stuur hem door of wijs hen op Business Talk, het podcastkanaal. Dus van harte uitgenodigd en dank je wel alvast voor het doorsturen. Meer informatie over deze afleveringen, verwijzingen naar allerlei bronnen die ik heb genoemd in deze podcast, kun je vinden op de webpagina. Ga daarvoor naar futurebuilder.business/podcast308. Dus futurebuilder.business/podcast308. Daar vind je meer informatie over alles wat ik hierin heb gedeeld met je vandaag. Ik ben natuurlijk heel benieuwd wat je van de podcast vindt. Welke inzichten je uit de podcast hebt gehaald? Wat was de meest waardevolle voor jou? Welke heeft voor jou het verschil gemaakt? Ik vind het leuk om dat te horen. Deel dat gerust met me, want ik ga graag met je in gesprek. Je kunt dat doen door een mail te sturen naar mail@futurebuilder.business of het contactformulier op de website in te vullen. En dat kun je doen door te gaan naar futurebuilder.business/contact. Ik hoor graag van je en ben heel benieuwd wat dit voor jou brengt. Wat ik in het begin al zei, ik zit midden in de creatiemodus van de Trendboek 2024. Daarin deel ik natuurlijk de trends die voor jou als bedrijfseigenaar van belang zijn voor 2024 en hoe jij je voordeel daarmee kan doen. Wil je natuurlijk op de hoogte blijven van het Trendboek en als eerste te horen krijgen wanneer die uitkomt, meld je dan aan via de website en ik hou je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom dat Trendboek. En ik zal ook zeker, als het boek uit is, wat webinars geven. Dus wil je daar ook van op de hoogte zijn, zodat je meer verdieping en inhoud kan krijgen, dan zou ik zeker zeggen, meld je gewoon aan. futurebuilder.business/trendboek2024. Je kunt dit podcastkanaal natuurlijk op allerlei diverse manieren beluisteren. Dat kan via onze website, maar dat kan natuurlijk ook via allerlei apps. Zit je nou op Spotify of op Apple Podcasts, dan zou ik je willen vragen, volg ons kanaal. Als je dat al wel doet, hartstikke fijn, dankjewel. Doe je dat nog niet, dan van harte uitgenodigd om dat wel te gaan doen. Luister je liever via Spotify, dan zou ik zeggen, pak je telefoon erbij. Ga naar de Spotify-app, open die, zoek Business Talk op, de podcast. Dan zie je onder het plaatje links, zie je dat je het podcastkanaal kan volgen. Dus als je dat aanklikt, dan volg je het kanaal. En als je dat hebt gedaan, dan zie je rechts een tandwieltje staan en daarnaast staan drie puntjes. En als je daarop klikt, dan kun je ook deze show beoordelen. En dan zou ik je willen vragen of je deze met 5 sterren natuurlijk wil beoordelen. Ben je een Apple adept en heb je een iPhone en luister je liever via Apple Podcast? Kan dat natuurlijk ook. Dan zou ik zeggen, pak je telefoon erbij, open de Apple Podcast app, zoek de Business Talk podcast op. Dat is diegene met dat gele plaatje en die microfoon erin. Als je daar bent, dan zie je rechtsboven een plusje staan. Als je daarop klinkt, dan wordt dat een vinkje en dan volg je de show. Het voordeel daarvan is, als je dat hebt ingesteld, is dat je meteen een berichtje krijgt als er een nieuwe show is. Van harte uitgenodigd om dat te doen. Als je wat naar beneden scrolt, dan kun je op een gegeven moment ook, staat daar show, beoordelen en recenseren. Ook daar kun je je sterren geven. Geef dan ook 5 sterren als je het waardevol vindt. En als je het leuk vindt om de show te recenseren, van harte uitgenodigd. Het is natuurlijk altijd fijn om te weten hoe jij deze show ervaart. En dat is voor anderen ook altijd leuk om te lezen. Dus dank je wel alvast daarvoor en dank je wel voor je positieve recensie. Daar ben ik altijd heel erg blij mee. Ik wil je nogmaals bedanken dat je hebt geluisterd naar deze waardevolle podcast over diversiteit en leiderschap. Ik wens je een hele fijne dag en spreek je graag weer bij de volgende aflevering.